En u mag met mij opzoeken, Exodus hoofdstuk 40. Exodus hoofdstuk 40, en dan lezen we vanaf vers 17 tot en met 33. Dus hoofdstuk 40, vanaf vers 17. Het geschiedde in de eerste maand, in het tweede jaar, op de eerste der maand, dat de tabernakel werd opgericht. Mozes richtte de tabernakel op, plaatste de voetstukken, stelde de planken, bracht dwarsbalken aan en richtte de pilaren op. Hij breidde de tent over de tabernakel uit en legde het dekkleed der tent eroverheen, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij nam de getuigenis en legde die in de ark. Hij schoof de draagstokken aan de ark en legde het verzoendeksel bovenop de ark. Hij bracht de ark naar de tabernakel, hing het voorhangsel ter bedekking op en ontstrok de ark der getuigenis aan het oog, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette de tafel in de tent der samenkomst aan de noordzijde van de tabernakel, buiten het voorhangsel. Hij schikte daarop het brood voor het aangezicht des Heeren, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij plaatste de kandelaar in de tent der samenkomst tegenover de tafel aan de zuidzijde van de tabernakel. Hij zette de lampen erop voor het aangezicht des Heeren, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst voor het voorhangsel. Hij ontstak erop welriekend reukwerk, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel op. Het brandofferaltaar zette hij bij de ingang van de tabernakel, de tent der samenkomst, en hij offerde daarop het brandoffer en het spijsoffer, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij zette het wasvat tussen de tent der samenkomst en het altaar, en hij deed er water in voor de afwassingen. Mozes en Aaron en diens zonen wiesen daarmee hun handen en hun voeten. Wanneer zij kwamen in de tent der samenkomst en wanneer zij naderden tot het altaar, wiesen zij zich, zoals de Heere Mozes geboden had. Hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar, en hij hing het gordijn voor de poort van de voorhof op. Zo voleindigde Mozes het werk. Nou, tot zover deze tekst. Wat we hier hebben gelezen is hoe Mozes de tabernakel in orde bracht, gereed maakte. En de tabernakel, dat was een hele speciale tent. En het was niet een project of een idee wat Mozes had bedacht. Dat hij dacht van, man, het is wel een beetje saai hier in de woestijn. Laat ik eens een leuk projectje bedenken wat ons bezighoudt. Nee, deze opdracht was van God afkomstig. En het ontwerp was ook van God afkomstig. Dat moest worden uitgevoerd. Nou, Andrew Womack, die schrijft in zijn boek over een heel mooi principe. En dat boek dat heet Beperk God niet. En hij heeft het daarbij over ons voorstellingsvermogen. Dat wil dus zeggen dat je het vermogen hebt om dingen te visualiseren. Dat je dingen als plaatjes voor jezelf naar voren roept. Waarom? Omdat wij mensen denken in beelden om dingen beter te kunnen begrijpen. En vervolgens haalt hij het voorbeeld van de wiskunde aan. Wiskunde gaat over abstracte zaken. Maar de leraar die gebruikt herkenbare beelden om het uit te leggen. Zo begint hij bijvoorbeeld niet met 2 plus 2 is 4. Maar wat doet hij? Hij zegt 2 appels plus 2 appels erbij is samen 4 appels. Er wordt een beeld gebruikt wat een kind kan herkennen om te begrijpen wat er gebeurt. En zo wordt eigenlijk het optellen geleerd aan de hand van beelden. En God gebruikt eigenlijk eenzelfde soort methodiek. Belangrijke informatie die voor ons moeilijk is om te begrijpen, presenteert hij aan ons op een manier die wij kunnen snappen, die we kunnen volgen. En dat doet hij ook met de tabernakel. Want de tabernakel, en misschien heeft u het broeder Jan wel eens een keer horen zeggen, maar de tabernakel is een vorm van aanschouwelijk onderwijs. Dat wil zeggen dat je ervan kunt leren door ernaar te kijken. En ik bedoel niet alleen dat je kijkt naar een plaatje van de tabernakel, maar dat je nadenkt over wat er beschreven is over de tabernakel. Dat je nadenkt wat het te betekenen heeft. Want als je de rest van de Bijbel leest, dan wordt pas duidelijk waar de tabernakel om draait. En eigenlijk ga je ook zien dat een van de belangrijkste functies van de tabernakel de functie van communicatiemiddel was. Want er zijn ontzettend veel dingen die God hierdoor duidelijk maakt. En dat gaat ook in op een paar van de belangrijkste onderwerpen die er spelen. Zoals wat het grote probleem van de mensheid is. Waar alle ellende vandaan komt. Maar het laat ook al iets zien van Gods oplossing, het reddingsplan dat hij bedacht heeft. En daarom is het goed dat we dus kijken naar die tabernakel, wat het te betekenen heeft. En dat doe je door naar de rest van de Bijbel te kijken, door te bestuderen wat er over wordt gezegd. Maar soms kan het wel degelijk helpen om inderdaad iets te visualiseren. En dat heb ik ook gedaan met een plaatje van de tabernakel. Dat kunt u hier zien, want eigenlijk is dit een hele simpele, schematische weergave van de tabernakel. De tabernakel was een bijzondere tent, zei ik al. Hij was in opdracht van God gemaakt. En als je binnenkwam, dan was dat aan de westkant. En dan kwam je binnen in het heilige. Dat was de plek waar de priesters kwamen en waar zij de eredienst mochten verrichten. Maar op het einde daarvan, dus aan de westkant, de oostkant was de ingang. Daar was het heilige der heiligen. En wat stond daar? Daar stond de ark van het verbond. De gouden kist met het verzoendeksel en met daarin de 10 geboden. De absolute rechtseisen van God. En eigenlijk symboliseerde die ark Gods tegenwoordigheid. Je kunt het ook zien als de plek waar God is. Maar die twee ruimtes waren van elkaar gescheiden. In het heilige mochten de mensen komen, mochten de priesters komen, de dienaren van God. Maar ze mochten niet zomaar in het heilige der heiligen komen. Er hing een dik kleed tussen die twee ruimtes in. En die symboliseerde dat er een scheiding was. Het tweede voorhangsel wordt dat kleed genoemd. En dit liet gewoon eigenlijk heel simpel zien. Mensen kunnen niet zomaar bij God komen. Zelfs niet mensen die in hem geloven en die hem dienen, zoals de priesters. Dus dat is alleen al wat de indeling van de tabernakel ons laat zien. Dus je kunt er ook inderdaad van leren door er naar te kijken. Door het in een simpel plaatje weer te geven. Maar natuurlijk draaide het niet alleen daarom. De tabernakel was de plaats waar de eredienst werd verricht. En daar werden talloze offers gebracht. Het draaide eigenlijk vooral om het brengen van de offers. En die offers, die waren ontzettend belangrijk. Er waren ook allerlei soorten offers en die hadden allemaal hun eigen betekenis, die je ook pas in het licht van de rest van de Bijbel kunt begrijpen. Daarom is het ook voor ons moeilijk om het belang te overschatten van de offerdienst. Maar toch in de tekst die we net hebben gelezen samen, lezen we over een principe dat belangrijker is dan de offers in de eredienst die notabene door God zelf zijn ingesteld. Iedere keer als we lezen over een fase of onderdeel wat van de tabernakel wordt voltooid door Mozes, zien we steeds dezelfde woorden terugkomen. Zoals de Heere Mozes geboden heeft. En dit principe, we zien het zelfs tot 7 maal toe, dit principe wordt heel mooi uitgelegd door Samuel. In 1 Samuel 15, vers 22, daar zegt Samuel dit. Maar Samuel zeide: heeft de Heere evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heeren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren beter dan het vette der rammen. De gehoorzaamheid die Mozes hier toonde in dit proces was voor God meer waard dan de offers uit de eredienst. Nou, de woorden van Samuel laat ons indirect nog iets zien. Namelijk dat wij onze offers, onze goede daden, niet kunnen plaatsen tegenover onze slechte daden. We kunnen ze niet tegen elkaar wegstrepen. Je kunt niet een offer brengen aan God waardoor jouw schuld minder wordt of verdwijnt. Net zo min als dat de schuld van de Israëlieten werd weggenomen door het bloed van een offerdier. Het werd slechts bedekt. En het was ook nog alleen maar symbolisch wat daar gebeurde. En Jacobus laat ons de kern zien van dit principe. Want in zijn brief schrijft hij in hoofdstuk 2, vers 10. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Wat probeert Jacobus ons hier nou duidelijk te maken? Bedoelt hij soms te zeggen dat als ik steel, dat ik dan ook heb gemoord? Nou, dat is niet wat hij probeert duidelijk te maken. Alle geboden, dat wil zeggen de wet. De wet bestaat uit geboden, maar alle geboden samen vormen de wet. En dit is wat Jacobus eigenlijk zegt. Als je steelt, ben je schuldig voor de wet. Net als wanneer je schuldig bent voor de wet, wanneer je zou hebben gemoord. Het gaat er dus niet zozeer om wat we hebben gedaan, maar of we iets verkeerd hebben gedaan. Of we schuldig zijn of niet. En Jacobus laat heel goed zien hoe hoog de lat ligt, want één overtreding is al te veel. En daarmee ziet het er voor ons eigenlijk niet goed uit, want wij allemaal zijn schuldig. Wij allemaal hebben verkeerde dingen gedaan. En dat is ons grote probleem. Zonde is ons grote probleem. En zonde wil eigenlijk niets anders zeggen dan ongehoorzaamheid aan God. Alles wat we doen of nalaten, en dit kan zelfs betrekking hebben op onze gedachten, wat tegen Gods wil ingaat, dat is zonde. Dat is wat niet goed is. En dit heeft ernstige gevolgen. In Romeinen 3 vers 23 staat, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Want wat is er gebeurd door die zonde? Alle mensen hebben gezondigd, maar wat doet die zonde? Die brengt scheiding tussen God en mensen. Omdat God volmaakt zuiver is en hij kan alleen in een goede relatie tot mensen of tot wezens staan die ook volmaakt zuiver zijn. Daarom is die lat zo hoog, omdat je anders niet met goed op goede voet kunt staan. En dat is wat het plaatje net liet zien. Die scheiding, dat tweede voorhangsel, stond symbool voor onze zonde. Die zorgde ervoor dat wij niet meer bij God terug konden komen. Dat was ons grote probleem. Afgesneden te zijn van God. En de gevolgen hiervan zijn heel erg groot. En dit wil ik ook duidelijk maken aan de hand van een andere afbeelding. Maar daarvoor moeten we wel even bij het begin beginnen om te snappen wat hier gaande is. Want we weten dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Al het leven wat we kennen is door hem gemaakt. En we kunnen ook lezen hoe hij dacht over zijn scheppingswerk. Want nadat hij klaar was, overzag hij alles en hij zag dat alles zeer goed was. Nou ja, zeer goed. Ik weet niet hoe u de wereld beoordeelt als u daarnaar kijkt, maar als ik naar de wereld kijk, dan zie ik niet een wereld die zeer goed is. Natuurlijk zie ik ook wel fijne en leuke dingen in het leven. Dingen waar ik blij van word, waar ik van geniet. Maar ik zie ook een heleboel dingen die helemaal niet goed zijn. Allerlei ellendige zaken die voorkomen. Allerlei afschuwelijke dingen die plaatsvinden. Ik zou dat niet zeer goed noemen. Nou, dat komt omdat er iets is veranderd. Onze ongehoorzaamheid aan God heeft hele grote gevolgen. En dat kunt u hier ook zien, want wat heeft zonde teweeg gebracht? Ziekte, pijn en verderf. Vandaag de dag, als we in deze wereld leven, dan weet je niet anders dan dat deze dingen er zijn. Als je het zelf niet meemaakt, dan is er wel een dierbare die ziek is of door pijn gekweld wordt. Het lijkt zo normaal, maar eigenlijk is het helemaal niet normaal. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat deze zaken er waren. En toen hij de aarde schiep, waren ze ook niet aanwezig. Maar ze zijn voortgekomen uit de ongehoorzaamheid aan God. De zondeval leidde tot de vloek, tot het verderf, dat dingen minder goed worden. Maar we zien ook dat het ongehoorzaam zijn aan God andere slechte dingen voortbrengt, zoals bedrog en mishandeling en geweld. Maar ook is het de basis voor hongersnoden en natuurrampen. En wat dacht je van zaken als armoede of eenzaamheid en onrecht? En hele duidelijke dingen zoals haat, afgunst, oorlog en dood. Al deze dingen zijn afschuwelijk. Maar ze komen voort uit ongehoorzaamheid aan God. En je ziet dat al deze dingen samen de wereld veranderen in een plek die gehuld is in duisternis. Die geweldige wereld die God heeft gemaakt is niet langer meer zo geweldig. Want de zonde heeft het bijna compleet overheerst. Allerlei slechtheid, allerlei ellende waar je niet vrolijk van wordt. En het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat dit gebeurt. Want als we van God zijn afgesneden, zijn we ook van de bron van het leven afgesneden. En zijn we afgesneden van de bron van alles wat goed is. Dus de input van het goede wordt minder. En het kware, het slechte krijgt de ruimte. Bovendien, als God volkomen goed is. En dat is hij. En dat geldt dan ook voor zijn wil. Maar wij gaan tegen zijn wil in. Dragen we automatisch bij aan het kwaad. Dragen we automatisch ons steentje bij aan een zondemuur die tussen God en mensen instaat. En de Bijbel leert heel duidelijk dat alle mensen hebben gezondigd. Iedereen heeft daar een aandeel in. Sommigen misschien naar ons idee kleiner of groter dan anderen. Maar iedereen draagt eraan bij door als wij ongehoorzaam zijn aan God. En ook mensen die nog geboren zullen worden. Ook zij zullen zondigen. Zij zullen ook fouten maken. Maar er is één uitzondering. Namelijk de God die mens werd. Jezus. En Paulus die schrijft aan de Galaten in hoofdstuk 2 vers 16. Dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet. Maar door het geloof in Christus Jezus. Maar ook hier is Jezus weer de uitzondering. Omdat hij de enige is die volkomen de wet heeft vervuld. En dat was nodig ook. We moeten niet vergeten dat Jezus in zijn mens zijn aan dezelfde dingen zou moeten voldoen als wij mensen. En dat wil ook zeggen dat ook hij, om rechtvaardig voor God te kunnen zijn, aan Gods absolute rechtseis moest kunnen voldoen. En dat wil dus zeggen, de gehele wet houden, de werken der wet vervullen. En gelukkig heeft Jezus dit gedaan. De schrijver van de Hebreeënbrief, die getuigt hiervan in hoofdstuk 4 vers 15... Dan heeft hij het over Jezus en let goed op wat hij zegt, want het is een beetje apart beschreven, maar hij schrijft: want wij hebben geen hoge priester die niet met ons kan medevoelen in onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geworden, doch zonder te zondigen. En dat is het grote verschil. Want in zijn mens zijn heeft Jezus meegemaakt wat wij mensen meemaken. Hij weet wat het is uit ervaring als je moe bent, als je verdriet hebt, als je angstig bent, als je oneerlijk behandeld wordt, als je met moeilijke situaties te maken heeft. En hij weet ook wat verleidingen doen. Want vaak willen wij niet direct ongehoorzaam zijn aan God, maar het zijn de verleidingen die ons trekken. Fijne gevoelens of voordeel, dat is wat we zoeken. Dat is vaak de reden waarom wij niet luisteren naar God. Maar we moeten onthouden dat God het beste met ons voort heeft. En dat hij dingen van ons vraagt om te doen of niet te doen. Hij dat doet omdat hij weet wat de gevolgen zijn. Net als dat hij wist wat de gevolgen zouden zijn als de mensen niet naar hem zouden luisteren. Maar Jezus deed altijd de wil van de Vader. Wij gaan wel eens mee in die verleidingen, maar Jezus niet. Jezus doorstond iedere verleiding en zondigde niet. En je kunt zijn leven bestuderen in de vier evangelieën om te zien dat dit waar is. En ik wil slechts een paar korte voorbeelden aanhalen om te laten zien dat Jezus inderdaad volledig gehoorzaam was als mens aan God de Vader. Het eerste staat, en je hoeft het niet op te zoeken, maar het staat in Lucas 2 vers 51, dat Jezus onderdanig was aan zijn ouders. Met andere woorden, hij respecteerde zijn ouders. Hij eerde hen. En dat is in overeenstemming met de wil van God. Want hij heeft het immers in de 10 geboden laten opschrijven. Een ander voorbeeld is de doop van Jezus. En dat kunt u onder andere lezen in Matthäus 3 vers 13 tot en met 15. Jezus die komt bij Johannes de Doper en wil zich door hem laten dopen. Maar Johannes die wil dat eerst eigenlijk niet doen, want hij zegt ook van: wilt u gedoopt worden? Ik heb nodig dat ik door u gedoopt word. Maar Jezus houdt voet bij stuk, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus wist, ik moet de gehele wet van God vervullen. Ik moet volledig zijn wil doen. En dit hoorde daar ook bij, blijkbaar. Let ook op zijn woorden in zijn eigen verklaring in Johannes 5, vers 19. Want daar zegt hij, Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de zoon evenzo. Jezus zegt eigenlijk, ik doe altijd de wil van mijn vader. Want wat hij doet, dat doe ik ook. Als een soort copycat, maar dan in de goede zin. Hij deed altijd precies wat zijn vader deed, wat hij wilde dat hij zou doen. En één voorbeeld, tot slot, wil ik samen met u lezen. Want dat vinden we in Markus, hoofdstuk 14. Markus hoofdstuk 14 en dan lezen we vanaf vers 32. En zij gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zet u hier neder terwijl ik bid. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mede. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zeide tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijft hier en waakt. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich ter aarde en bad dat, indien het mogelijk ware, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zeide, Abba, Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Aan deze geschiedenis is ons niet onbekend. We hebben het misschien al vaak gelezen, al vaak over gehoord. Maar dringt het dan nog wel eens tot ons door, en ik heb het ook over mezelf, wat hier eigenlijk gebeurt. Nergens lees je over Jezus die bang wordt. Maar hier lees je over Jezus die bang wordt en heel erg bang wordt. Heel erg angstig, want hij was ook mens. En hij wist wat hem te wachten stond. Afschuwelijke vernederingen, lijden, pijn. En Jezus keek er uiteraard niet naar uit. Sterker nog, hij bad zelfs tot God van of het niet alsjeblieft op een andere manier zou kunnen. Maar hij zei ook gelukkig erachteraan, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En Jezus, ultieme vorm van gehoorzaamheid aan God de Vader, die leidde tot zijn kruisiging. Die leidde tot zijn dood. Waarom? Omdat het Gods reddingsplan was. Om al onze zonden, om al onze schuld, al onze slechtheden, al onze ongerechtigheid op hem te doen neerkomen. En daarom was het ook zo belangrijk dat Jezus zonder schuld was. Want alleen dat stelde hem in staat om onze schuld over te nemen en ons te verlossen. Om die prijs te betalen. Want het loon wat de zonde geeft, is de dood. En dat wil niet alleen zeggen de lichamelijke dood, maar ook de geestelijke dood. Het afgesneden te zijn van God. En dat is ook waarom toen Jezus aan het kruis hing, hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Omdat Jezus onze zonde op zich nam. En de zonde die brengen de scheiding tussen God en mensen. En hij ervoer dat toen hij voor het eerst schuld had, maar niet zijn eigen schuld, onze schuld. En toen hij stierf aan het kruis, betaalde hij de straf. Loste hij de straf in die wij hadden verdiend. Nou, laten we nog heel even terugkijken naar dat plaatje wat we net zagen. De invloed die zonde heeft gehad. Daarom zie je eigenlijk ook waarom God zo veel waarde hecht aan gehoorzaamheid. Omdat ongehoorzaamheid al deze ellende tot gevolg heeft. Het heeft de wereld letterlijk verziekt. Gemaakt tot een plaats zonder toekomst, zonder hoop. Want de gehele mensheid zat vast in de dodelijke wurggreep van de zonde. We konden er niet aan ontsnappen. Maar dit is wat het kruis van Jezus heeft gedaan. Het heeft de macht van de zonde gebroken. Jezus is het licht van God wat in de wereld is gekomen en wat ons een uitweg heeft geboden. En in plaats van veroordeling biedt hij ons genade. Dat is wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Zijn missie was niet mislukt. Hij leidde daar geen nederlaag, maar de grootste overwinning in de geschiedenis. De grootste gebeurtenis in de geschiedenis die onze toekomst heeft veranderd. Die ons hoop heeft gebracht. Die ons nieuwe vooruitzicht heeft gebracht. Dat is wat hij voor ons heeft mogelijk gemaakt door het kruis. En het geweldige is dat Jezus zelf degene is die heeft laten zien dat de macht van de zonde is gebroken. Want op de derde dag na zijn sterven stond hij op uit de dood. Hij is opgewekt door God de Vader, omdat Jezus altijd rechtvaardig was. Omdat hij voor ons de prijs heeft betaald. Maar zelf was hij rechtvaardig en door God rechtvaardig verklaard door zijn opwekking. Maar ook door zijn eigen volbrachte werk. Want wat was nou de grootste kracht van de zonde? Wat was nou het sterkste wapen van de zonde? Dat was de dood. Die heeft het meeste verdriet, de meest ellende gebracht van alles wat met zonde te maken heeft. De fysieke dood, dat je dierbaren kwijtraakt. Maar ook de geestelijke dood, dat we van God zijn afgesneden. Maar Jezus stond op uit de dood. En daarmee liet hij zien, de zonde in macht is verslagen. En dankzij hem is er voor ons een uitkomst uit deze wereld. In deze wereld lijden we misschien nog steeds verdrukking. Maar wij hopen niet voor Jezus op deze wereld, maar op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is waar wij naartoe kunnen gaan, dankzij zijn volbrachte werk aan het kruis. En daarom mogen we hem volgen. En het enige wat Jezus van ons vraagt, is dat wij ons vertrouwen in hem stellen. Als onze hoge priester, als het offerlam van God, dat voor ons de prijs heeft betaald, wat wij zelf niet konden doen, de schuld die wij niet konden inlossen. Hij heeft het voor ons gedaan. En wij kunnen hem aannemen als onze Heer en als onze Verlosser. Als wij op hem vertrouwen, kunnen we hem ook aannemen als onze Heer. Dat betekent dat we ons aan hem kunnen overgeven. En daar komt gehoorzaamheid bij kijken, zoals Jezus het heeft laten zien. Want God is niet een dictator. God die heeft ons lief en hij heeft ons een vrije wil gegeven. En die respecteert hij. Daarom, hij wil ons helpen, maar hij kan ons alleen maar helpen als wij naar hem willen luisteren. Als wij op hem willen vertrouwen. Want er is niets wat we voor God kunnen doen. En er is niets wat we aan hem kunnen geven waarmee we hem blijer maken. Dan wanneer wij zijn wil willen doen vanuit liefde. En wanneer wij zijn wil willen doen vanuit ons vertrouwen op hem. Om wie hij is en om wat hij voor ons heeft gedaan. Dus laten wij het voorbeeld van Jezus proberen na te volgen. Gehoorzaam te zijn. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat het zijn wil is. En omdat zijn wil het goede, het welgevallige en het voorkomende is. En volhouden totdat wij zijn koninkrijk binnengaan, wat hij voor ons heeft mogelijk gemaakt.